Goedenavond allemaal. Fijn dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Zullen we samen Gods zegen vragen voor deze avond? Heer, dank u wel dat u de enige bent die vrede kan geven op aarde, maar ook vrede in ons hart. Heer, we leven in een wereld waar zoveel onrust is, zoveel spanning, zoveel onvrede. En Heer, het is zo geweldig dat we in uw woord kunnen lezen dat Christus is onze vrede. Hij heeft vrede gemaakt, hij heeft vrede verkondigd en hij is degene die de vrede kan geven, ook in ons hart. Heer, ondanks dat de situatie soms heel anders is dan dat we wensen, toch bent u de grote vredevorst. Heer, u kunt de storm stillen en het werd volkomen stil. U gebiedt de wind. Heer, u staat boven elke situatie. En ik wil u vragen, wilt u ons leren om dat te erkennen en daar ook van uit te gaan? Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanavond een fijn uur met elkaar geven? Wilt u met hen zijn die op afstand dit samen zijn met ons meemaken? Wilt u hen ook zegenen? Ik wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wees zij nabij en geef hen kracht om in de situatie waarin ze verkeren ook vol te houden. Ik wil u bidden voor hen die uitgegaan zijn, naar verre landen soms, ook soms heel dichtbij. Heer, wilt u hen zegenen. En dat velen nog bereikt mogen worden met het evangelie. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanavond helpen om uw woord ook beter te begrijpen? En wilt u ons zegenen vanuit uw woord door uw Heilige Geest? We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We zijn de vorige keer hebben we een paar dingen verteld over wat de Bijbel ons leert over het gebed. En vanavond wil ik hier met u nog mee doorgaan, een vervolg. We hebben de vorige keer gezien dat gebed een duidelijke opdracht is die God ons gegeven heeft. We hebben gezien dat gebed ook noodzakelijk is voor ons persoonlijk leven. En we hebben als laatste met elkaar stilgestaan over gebed, maar dan hoe? Hoe leert de Bijbel ons dat? En hebben we met name stilgestaan bij het gemeenschappelijk gebed, zoals we dat zien van de eerste gemeente, maar ook bij ons persoonlijk gebed. En daarvoor hadden we Matteüs 6 met elkaar gelezen. Vanavond wil ik graag nog een paar aspecten over dat bidden met u doornemen. Hoe bidden we? Wat leert de Bijbel ons daarover? En dan is het volgende wat ik wil zeggen, dat is bidden. In de Bijbel leren we dat bidden ook heel belangrijk is, dat je dat heel regelmatig doet. Regelmatig gebed. Nou, een van de meest bekende voorbeelden van iemand die regelmatig de tijd nam om te bidden, was een man als Daniël. En misschien is het goed om dat vers even erbij op te slaan. In Daniël hoofdstuk 6. Ik heb u verteld, Satan was zo ontzettend bang voor dat bovenkamertje van Daniël. Want daar werd Satan verslagen. Daar was een man die aan het bidden was en Satan die probeerde om dat gebed weg te halen. En er werd een wet aangenomen, een wet van de Mede en de Pers, dat niemand meer mocht bidden. Het gebed werd verboden. En u begrijpt natuurlijk wel dat Satan daarachter zit. Satan doet er alles aan, zodat er niet meer gebeden wordt. En dan staat er in vers 11... van Daniël 6. Zodra Daniël vernomen had dat Daniël 6 vers 11. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Wat een prachtig voorbeeld van Daniël, dat Daniël 3 maal daags zich neerboog voor Gods aangezicht. En wat geweldig dat hier staat met open vensters. Er staat zo mooi in het boek Openbaring, God heeft ons een geopende deur gegeven. We hebben zondagavond erover na mogen denken dat de deur van de hemel werd geopend. En God gaf het hemel koren, het manna, regende op hen. Ik zie een poort wijd openstaan. Nou, hier zien we Daniël bidden met open vensters. En wij mogen weten dat de weg naar God is vrij, de weg is open. En wij mogen voor deze open vensters bidden, smeken, bidden tot zijn God. 3 maal daags. Kwam dat omdat Daniël een beetje tijd over had? Denkt u dat? Ik denk het niet. Ik denk dat Daniël het vrij druk had. Hij was een van de hoogste mensen aan het hof van koning Nebukadnezar en allerlei zaken kwamen op hem af. En toch nam hij heel bewust elke dag 3 keer afstand van zijn werk en hij nam de tijd om te bidden. Dat zie je wel meer. Mensen die bijvoorbeeld in het zakenleven staan. Ik ken bijvoorbeeld een voorbeeld van de As van Zuid in Amsterdam, waar al die kantoren staan. Daar hebben een aantal collega's, een aantal bedrijven met elkaar afgesproken dat er tussen de middag een moment is om met elkaar te bidden. En er zijn tussen de middag een aantal zakenmannen die daar bij elkaar komen op een afgesproken tijd. De ene keer in dit bedrijf, de andere keer in dat kantoorbedrijf en dan daar om tussen de middag de tijd te nemen om met elkaar te bidden. Ik weet dat er christenpolitici zijn in Den Haag die tussen de middag, als ze er zijn, een tijd afgesproken hebben om samen te bidden. Tussen de middag. Ik weet zeker dat deze mensen, ook voordat ze van hun werk, voordat ze van hun huis gaan, eerst tijd nemen om te bidden. En ik weet ook zeker dat als ze 's avonds thuiskomen, dat ze ook tijd nemen om te bidden. Mensen die het heel druk hebben. Mensen die hun dag helemaal volgeboekt hebben. En toch tijd niet krijgen, maar nemen om te bidden. Want tijd krijg je nooit. Die tijd moet je nemen. Nou, hier zien we Daniël, die nam de tijd om 3 keer per dag te bidden. Datzelfde zie je ook van Petrus en Johannes. Als we kijken naar het Nieuwe Testament, dan zien we bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 3 vers 1... Handelingen hoofdstuk 3, vers 1, daar staat. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het 9e. Nou. Weet u hoe laat het dan is op de klok van Nederland, het 9e uur? 3 uur 's middags. Om 3 uur 's middags, het 9e uur, 9 uur na 6 uur 's morgens. 6 uur 's morgens is het 1e uur. Maar om het 9e uur, het 3e uur, om 3 uur 's middags gingen ze naar de tempel om te bidden. Het uur van het gebed. Nou wordt er in de Bijbel nog 2 keer in Handelingen over het uur van gebed gesproken. Het ene uur kunt u vinden in een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 10 vers 9. Hoofdstuk 10 vers 9, daar zie je Petrus in Joppe. En die is in het huis van Simon, een leerlooier. En dat huis dat ligt bij de zee. En dan staat er in vers 9, Handelingen 10 vers 9, de volgende dag, terwijl deze onderweg waren en de stad naderde, ging Petrus omstreeks het 6e uur, en dat is 12 uur, midden op de dag, op het dak om zijn gebed te verrichten. Ook het zesde uur was in Israël bekend als het uur van gebed. Het zesde uur, 12 uur midden op de dag. En als je kijkt in Handelingen hoofdstuk 2, vers 15. Daar zie je dat 120 gelovigen bij elkaar kwamen om te bidden, om te smeken, om te wachten op de belofte van God. En dan staat er in vers 15 van Handelingen 2, of misschien vers 14 te beginnen, maar Petrus stond met de elfen op. Hij verhief zijn stem en sprak hen toe: gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend, neemt mijn woorden te oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. En het derde uur van de dag is 9 uur 's morgens. Dus 9 uur 's morgens, 12 uur 's middags, 3 uur 's middags, 9 uur 's morgens. Hier staat niet bij dat het uur van gebed is, maar vanuit het Oude Testament weten we dat juist ook dat het uur is waarop het reukoffer gebracht werd, op het uur van gebed. Dus 3 momenten, het uur van gebed. En ik vind het zo wonderlijk dat juist op deze specifieke momenten God altijd grote dingen deed. De geest van God werd uitgestort. En we zien hier in dat andere gedeelte dat Petrus en Johannes deze verlamde man mochten genezen. En we zien in een ander gedeelte dat Petrus dat prachtige visioen kreeg en dat God zijn plannen aan Petrus bekend maakte. Rondom dat uur van het gebed, en we weten natuurlijk vanuit de lijdensgeschiedenis dat er Jezus omstreeks het 9e uur riep: het is volbracht, tijdens het uur van gebed. Tijdens het uur van gebed mag je weten dat je mag rusten in Christus. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat de Bijbel ons leert. Bidden verandert heel veel. Deze gemeente is ontstaan door gebed. En met name in de huiskamer bij Marie en Sylvie, waar gebeden werd, waar mensen bij elkaar kwamen om te bidden, die visie hadden voor Enschede. En de gemeente zoals u die kent, is eigenlijk ontstaan door gebed. De evangelische omroep is ontstaan door gebed. Mannenbroeders die visie hadden, die op het brandpunt in Doorn van het zoeklicht bij elkaar kwamen om te bidden: Heer, hoe kunnen we de Bijbelse boodschap aan Nederland bekendmaken? En als bidden verflauwt, minder wordt, dan zien we dat we het doel ook gaan missen. En als bidden blijft, dan houden we ons vast aan het doel, hè? Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat zie je ook bij het volk van Israël. Toen het volk van Israël ophield om te bidden, ophield om God te zoeken, de tempel verwaarloosde, dan ging het helemaal slecht met Israël. Maar als de tempel weer hersteld werd en God werd weer gezocht, dan herstelde God dat volk weer. Dus hier zien we dat dit zo ontzettend belangrijk is. Bidden regelmatig. Er staat nog iets heel moois over het gebed in Handelingen 16. Dat is ook heel, heel mooi. Daar zie je ook niet alleen een stukje regelmaat, maar ook een bepaalde plaats. In Handelingen 16, daar lees je dat Paulus en Silas in Filippi aangekomen zijn. Voor hen een volkomen vreemd gebied. Voor het eerst in Europa, het vasteland van Europa. We hebben daar bij de behandeling van de Filippenzenbrief natuurlijk regelmatig over na mogen denken, over de eerste kerk in Europa. Nou, hier vind je nou het voorbeeld hoe de eerste kerk in Europa ontstaan is. Kijk u maar in vers 13 van Handelingen 16. En op de Sabbatsdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. Er waren waarschijnlijk geen 10 mannen bij elkaar om een synagoge te bouwen, maar er waren wel vrouwen bij elkaar die tijd namen om te bidden. Nou, en op die gebedsplaats, Daar is een zekere purperverkoopster Lydia tot geloof gekomen. En daar is de gemeente van Jezus Christus ontstaan in Europa. In vers 16, daar staat: en het geschiedde toen wij naar de gebedsplaats gingen. Dus die gebedsplaats, dat was de start van de gemeente in Europa. Nou, daaruit blijkt al hoe ontzettend belangrijk regelmatig gebed is. Volharden in het gebed, in ons persoonlijk leven, maar ook in het gemeentelijk leven. Dat is hetgeen wat ik wilde zeggen, nog meer over hoe moeten we dan bidden. Een volgend punt, wat heel belangrijk is, we moeten ook leren, als u met mij opslaat Lucas hoofdstuk 11, we moeten leren om ook concreet te bidden. Lucas 11, vers 1 tot en met 13 wil ik graag met u lezen. Lucas 11, vers 1 tot en met 13, daar staat: en het geschiedde terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipel geleerd heeft. Hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht tot hem komt en tot hem zegt: vriend, leen mij 3 broden. Want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: val me niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Nou, een heel mooi stukje onderwijs van de Jezus over het gebed. En dan met name als we het gaan hebben over concreet gebed. Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus hier zegt in vers 5, hè, dat die vriend tegen die andere vriend zegt: vriend, leen mij 3 broden. Er staat niet van: vriend, leen me even wat eten, of leen me wat brood, maar leen mij 3 broden. Heel concreet. Niet meer en niet minder. Concreet in je gebed. Of in vers 11 wordt er gezegd: is er soms een vader die als zijn zoon hem om een vis vraagt? Of om een ei vraagt? Nou, dat is wel heel concreet. Soms zijn we in ons gebed zo wollig en zo veralgemeniseren we ons gebed, terwijl de Bijbel ons heel duidelijk leert om ook heel concreet te kunnen zeggen, te concreet te kunnen bidden. Daarom is het ook heel belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt om ons heen, wat er gebeurt met de zendelingen, dat we op de hoogte stellen van waar ze mee bezig zijn, dat we ook echt concreet kunnen bidden. Ja? Dus niet alleen maar van: Heer, wilt u met alle mensen zijn? Maar dat je vraagt: Heer, wilt u met die zijn? Wilt u met die zijn? En dat we de namen mogen noemen. Ik denk dat het voor u wel heel bekend is dat je zeker elke dag, dat doen wij zeker, Helene en ik, elke dag minstens één keer de namen van onze kinderen en onze kleinkinderen noemen. Dan hebben we het over het eitje en over de vis en over... Hè, dan willen we concreet daarin zijn en dan vragen we heel bewust, Heer, wilt u... En u weet waar die tegenaan loopt, of hè, u weet dat we daar ons zorgen over maken, maar hè, dan leer je concreet bidden. En niet alleen maar, Heer, wees met onze kinderen en klaar. Mag ook, tuurlijk. Maar wees concreet in je gebed. En dan het volgende wat mij hier zo opvalt, dat is dat hier Jezus bidden vergelijkt met een vriend die naar een vriend gaat. Mooi is dat, hè? Een vriend die naar een vriend gaat. Als wij bidden, dan mogen we weten dat de Heer gezegd heeft, ik noem je niet meer slaven, maar ik noem je vrienden. We gaan naar onze vriend toe. En van onze vriend mag je ook vriendschap, hulp verwachten. Het is een vriendschappelijke relatie. Bidden betekent je vriendschappelijke relatie onderhouden. En dan het derde wat mij zo opvalt, dat is dat hier iets verderop gesproken wordt over een communicatie tussen vader en zoon. Een vader en zoon relatie. Een kind, een zoon die tot zijn vader bidt. En weet je, dan vind ik het zo mooi, daar kom ik ook zo nog wel heel even op terug, dat het stukje dan eindigt in vers 13, indien gij, hoewel gij slecht zijt, slecht, onvolmaakt, goede gaven weten geven aan uw kinderen. Nou, dat heeft u met Sinterklaas natuurlijk weer volop kunnen doen. Maar ik hoop niet dat het alleen maar met Sinterklaas is, maar dat u juist weet wat het goede is voor uw kinderen. Iemand heeft wel eens een keer gezegd, je zult God dankbaar zijn, als we straks in de hemel komen, voor de gebeden die hij niet verhoord heeft. Omdat God in al zijn wijsheid gezegd heeft, nee, dit is niet goed voor jou. Ik heb een ander plan voor je. Als wij weten wat goed is voor onze kinderen, en we geven dat ook aan onze kinderen, hoeveel te meer, staat er zo mooi in dat stukje, zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven. En dan denk ik van, waarom staat dit er nou achter? Daar vragen we toch niet in de eerste plaats om? Of is het zo, om echt goed te kunnen bidden, hebben we daarvoor de Heilige Geest nodig. Nou, dat staat heel duidelijk. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. In Romeinen 8. In Romeinen 8 staat dat. Vers 26. Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Dus met andere woorden, de Heilige Geest neemt als het ware ons gebed over. En hij leert ons bidden naar de wil van God. Ja, dus het is de Heilige Geest in ons die naar de wil van God bidt en die ook verhoord wordt. Bidden betekent ook verwachtingsvol bidden. Verwachtingsvol bidden. En daar kunt u een paar teksten over opslaan. In het Oude Testament, in Psalm 5. Psalm 5. In Psalm 5, vers 4. Laten we bij vers 2 beginnen. Neem mijn redenen ter oren, o Heere, let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn koning en mijn God, want tot u richt ik mijn gebed. Heere, des morgens hoort gij mijn stem. En dan het zinnetje wat nu komt. 'S morgens leg ik het u voor. En dan drie woordjes die erachter komen. En zie uit. In de Statenvertaling, daar staat, daar wordt het woordje schikken gebruikt. 'Des morgens schik ik het voor u.' Als het ware, ik leg het, niet alleen maar voor, maar ik leg het als het ware gesorteerd, netjes voor u neer. Dat is precies hetgeen wat er gebruikt wordt, het woordje schikken, het offer op het altaar schikken. Ja? Dus je legt het heel zorgvuldig op het altaar neer. Zorgvuldig bidden. Je legt het neer en dan staat er zo mooi: en zie uit. Dus als we bidden, kijk dan ook uit. Verwachtingsvol bidden. En laat het dan niet zo zijn dat je 's avonds alweer vergeten hebt wat je 's morgens gebeden hebt. Maar dat je ook daarnaar uitkijkt. U kent het voorbeeld van Elia op de berg Karmel. Waar Elia bidt. En 7 keer tegen zijn knecht zegt: zie uit. Ja? Klim omhoog, zei hij tegen zijn knecht. 7 keer en zie uit. En de eerste keer komt zijn knecht terug en zegt: ik zie niks. Elia zegt: klim omhoog en zie uit. Elia gaat weer binnen. 2e keer: ik zie niks. 3e keer, 4e keer, 5e keer, 6e keer: ik zie niks. En tot de 7e keer zegt Elia weer: klim omhoog en zie uit. Nou, dat is bidden met verwachting. Wanneer gaat het gebeuren? En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook verwachtingsvol moeten bidden. Onze gebedshouding. Onze gebedshouding. Wat leert de Bijbel ons daarover? Nou, in de eerste plaats onze innerlijke houding. Hoe is onze innerlijke houding bij het gebed? In de eerste plaats zijn we bereid om afhankelijk te zijn. Afhankelijk. Als we een afhankelijke, hè, er staat in de Petersbrief, de nederige geeft hij genade. Kijk, als wij in een situatie gaan bidden waarin we toch het idee hebben van: ja, we moeten het toch zelf doen hoor. We moeten het toch zelf doen. Ja, natuurlijk is het bidden en werken. Maar in een afhankelijke situatie naar de Heer toe gaan en zeggen: Heer, ik weet het niet. Wilt u het alsjeblieft doen? Dat je weet dat je afhankelijk bent van hem. Als een rank aan de wijnstok. Ten tweede, eerbiedig. Onze innerlijke houding eerbiedig. Als je kijkt met hoeveel vrezen en beven, met hoeveel eerbied de Oud-Testamentse gelovigen naar God toe gingen. Hoe groot dat God was, hoe vol ontzag God was. En dat denk ik soms wel, daar gaan we soms veel te makkelijk mee om. Dat we ook doordrongen zijn van de majesteit en de grootheid van God. Innerlijke houding, afhankelijk, eerbiedig. Stil. Klinkt misschien heel gek. Maar zijn we stil als we gaan bidden? Daar heb ik nog wel eens moeite mee hoor. Als ik mijn knieën buig en ik ga bidden, en zodra ik ga bidden, komen er allerlei dingen op me af. Daar moet je nog aan denken, en daar moet je nog aan denken, en hoe zit het daar ook alweer? En voordat ik het weet, ben ik helemaal afgeleid. Dan kan ik al niet eens meer bidden. Komt u dat bekend voor? Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje hebben. Maar om dan echt bewust tot stilte te komen. Echt tot stilte te komen. En zeg: Heer, en nu ga ik met u praten. En dan laat ik, en dat is hetgeen wat precies staat, de binnenkamer ingaan en de deur dicht doen. Hè? even de boel erbuiten houden. Even alleen met de Heer zijn. Stil, stilte. Ten vierde, over onze innerlijke houding. Gelovig. We moeten bidden in geloof. En dan zegt Jacobus mooi, geloven dat hij er is. Dat hij bestaat. Dat hij naast je is. En dat hij elk woord, elke komma, elke lettergreep van jouw gebed ook hoort. Gelovig. Ten vijfde, onze innerlijke houding, dat heeft te maken met dat we gereinigd tot hem komen. De Hebreeënbrief zegt zo mooi, met een zuiver geweten. Dat we niet met zonden bij hem komen. Natuurlijk mogen we eerst met onze zonden bij hem komen om te vragen of hij ons volkomen wil reinigen. En het is ook helemaal niet verkeerd om juist ook het gebed te beginnen met Heer, heilig mij, reinig mij. Zie mij aan in Christus. Maar dat je ook gereinigd tot hem mag komen in het gebed. En als laatste heb ik hier staan over onze innerlijke houding, dat we met een zekerheid tot hem mogen gaan. Met zekerheid. Niet alleen iets over onze innerlijke houding, maar ook over onze uiterlijke houding. Als u kijkt in Efeze 3 vers 14, Efeze 3 vers 14... Daar zegt Paulus, Efeze 3 vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Wat zou Paulus er nou mee bedoeld hebben? Om die reden buig ik mijn knieën. Zou hij dat ook oorspronkelijk werkelijk gedaan hebben, zijn knieën buigen? Ik denk het wel, hè? Knieën buigen, dat heeft te maken met ontzag hebben, met eerbied, met nederigheid. En het knieën buigen, dat gaat er steeds meer uit bij heel veel christenen. En onze knieën zijn stram en stijf geworden. Maar ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om tijd te nemen om onze knieën te buigen voor de Heer. Als we kijken naar de Heer Jezus zelf in de Hof van Gethsemane, hij boog zijn knieën. Als we kijken, we hadden het net over Elia, hè, op de berg Karmel. Weet je wat daar staat? Elia boog zijn knieën met zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daar staat er letterlijk, met zijn aangezicht boog hij ter aarde tussen zijn knieën. Dat is die buigen, hè? Zo bad Elia. En het gebed van Elia werd verhoord. Nou, dat schrijft de Bijbel over onze uiterlijke houding voor bidden. En ik denk dat het niet zomaar... Als je kijkt naar zoveel miljoenen moslims, die elke dag voor hun God diep buigen. En dat soms wel 5 keer op een dag. En dan denk ik wel eens van, wat zijn wij als christenen soms gemakzuchtig geworden, hè? Zij doen het omdat het moet. Wij mogen het doen omdat we willen. Omdat het uit liefde is, hè, voor hem. Maar neem de tijd om je knieën voor hem te buigen. Dan afrondend nog 2 dingen. Hoe moeten we bidden? Dan leert de Bijbel ons, en we hadden net de Romeinenbrief gelezen, Romeinen 8, maar dan leert de Bijbel ons dat we moeten bidden naar zijn wil. Bidden naar zijn wil. De Heer Jezus die bad in Gethsemane, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Net in de Romeinenbrief lazen we dat de Geest van God bidt naar de wil van God. De wil van God leren kennen. Paulus zegt in de Efezebrief, waar we het afgelopen zondagmorgen over gehad hebben. Tracht te verstaan wat de wil van God is. Bidden, dat betekent je verdiepen in Gods wil. Niet in de eerste plaats verdiepen in je eigen wil, maar wat is Gods wil? Dit is de wil van God, zegt Paulus, dat we dat doen wat Hij van ons vraagt. Onze heiliging, onze reiniging. En ik weet zeker, een zoon die zijn vader goed kent, die weet drommels goed wat je aan je vader kan vragen of wat je niet moet vragen. Want dan weet je al wel zeker wat jouw vader voor mening over bepaalde dingen heeft. Bidden naar zijn wil. Zoeken naar Gods wil in je leven. En als laatste zegt de Heer in de Bijbel, bidden in zijn naam. Bidden naar zijn wil, maar ook bidden in zijn naam. En als wij aan het einde van een gebed zeggen, in de naam van de Heer Jezus, dan is het niet een soort toverspreuk, zo van hocus pocus, maar in de naam van de Heer Jezus, dat betekent eigenlijk dat je zegt, Heer, dit is niet mijn gebed, maar het is het gebed van de Heer Jezus. Het is het gebed van Hem. Ik vind het zo mooi, misschien even goed om dat even te lezen in Johannes 16 tot slot. In Johannes 16 vers 23, daar staat, die vraag wordt wel eens gesteld, moeten we nou bidden tot God? Moeten we nou bidden tot Jezus? Moeten we nou bidden tot de Heilige Geest? Tot wie moeten we nou eigenlijk bidden? Nou, de Heer Jezus geeft hier een heel eenvoudig antwoord. In Johannes 16, vers 23, daar staat, te dien dagen zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij om niet iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Jacobus zegt, elke gave die goed is, komt van de Vader. En de Jezus die leert hier, kijk, er zijn bepaalde christenen die eigenlijk alleen maar tot Jezus bidden. Jezus dit en Jezus dat. Terwijl Jezus zegt, nee, je moet niet tot mij bidden, maar je moet tot God bidden. En door Jezus mag je tot God bidden. In de naam van de Jezus. Door de Heilige Geest. In de Heilige Geest mag je door de Jezus tot God komen. En God zal geven dat wat we in zijn naam bidden. Goed, tot zover deze wat informatie die de Bijbel geeft over gebed.